excuus, u had de collect op een ander moment dan ik even dacht. Maar u kunt het straks nog kwijt. Wij zingen na de preek Psalm 118, vers 3, 7 en 8. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ook moedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118, vers 3, 7 en 8. De tekst voor de preek vindt u in het hoofdstuk dat we lazen, Psalm 46, vers 2 en 3. Psalm 46, vers 2 en 3. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen we niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaatsen, al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Dood de Joden. Zo klinkt het vanuit Iran en vanuit heel de Arabische wereld. Want men is eensgezind in het oordeel of men Hezbollah nu heet of Hamas of de Palestijnen. Israël moet eraan. In het onlangs verschenen boek van dokter Hans Janssen, van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme, wordt in meer dan 1000 bladzijden heel sterk aangetoond hoezeer dit waar is. En dat die entiteit, want men wil het woord Joden, men wil het woord Israël niet in de mond nemen. Het staat ook niet op de landkaart, in de topografie is er geen plekje voor Israël. Want men doet alsof het niet bestaat, want er is maar één redding in de wereld. Dood de Jood. Het werk dat Hitler zo goed begonnen is, zal door ons worden afgemaakt. Totdat de laatste Jood verdwenen is. Want niet alleen uit Israël, maar vanuit de wereld. En als deze uitgeroeid zijn, dan beginnen we aan het Westen, Amerika, voorop en iedereen die het voor Israël ooit heeft opgenomen. Want de hele wereld moet geïslamiseerd worden, zoals dat heet. Nou, broeders en zusters, wat staat ons te wachten als we dit alles voor ogen hebben, als je ziet wat er in de afgelopen tijd is gebeurd. In de tijd dat Luther leefde, stonden de moslims halverwege Spanje bij Saragossa. En ze waren ook opgetrokken en voerden beleg om Wenen in Zuidoost-Europa. En in die nood heeft Luther zich gewend tot God. En mede daardoor is vooral het Lutherlied ontstaan, een vaste burcht. Is onze God een toevlucht voor de zijne, al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan, hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. Want Luther heeft Psalm 46 zo verstaan dat hij daar op een eigen wijze gestalte aan heeft gegeven in het maken van het zo voor ons genoemde Luther. Lied. Zo heeft Luther ervaren dat Psalm 46 helemaal waar is en is het een van zijn geliefde liederen geworden. En zo willen we vanmorgen iets gaan verstaan, met name van het begin van Psalm 46. En ik vat het samen, een vaste burcht is onze God in het verleden, in het heden en in de toekomst. Een vaste burcht is onze God in het verleden, in het heden, in de toekomst. Men is er wel van uitgegaan onder geleerden dat Jesaja de dichter is geworden van Psalm 46. Daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn. En er is ook heel wat aanleiding om te denken aan de tijd van Jesaja. Of Jesaja zelf Psalm 46 gemaakt heeft, of een van de anderen in die tijd. Maar er spreekt wel voor, omdat het allemaal herinnert aan de tijd van Jesaja. En als u vandaag nog eens rustig de tijd neemt om Jesaja 36 en 37 te lezen, dan zal het u nog steeds meer duidelijk worden waar het hier om gaat. En in die dagen van Jesaja was het namelijk een verschrikkelijke tijd voor Israël. Een wereldoorlog dreigde, een wereldmacht was er. Wat Napoleon en later ook Hitler hebben gedaan, was eigenlijk al in die tijd het geval, toen het geweldige Assyrische Rijk wereldwijd zijn overwinningen behaalde. En men was doodsbang als dat volk, als dat leger op je afkwam. Want jongens en meisjes, om maar één ding te noemen, de mensen die krijgsgevangen werden gemaakt, die werden levend geveild. Moet je je voorstellen. En daarom kun je wel begrijpen dat in Jeruzalem de angst om het hart van de mensen sloeg als dat Assyrische Rijk onder Sanherib een beleg legt rondom Jeruzalem. Heel de wereld is al gevallen en zal zo'n stadje van 25.000 mensen nu iets te betekenen hebben voor deze grote koning. De Rabsakee die bralt bij de muren van Jeruzalem. Dacht je dat jullie God je redden zou? Mijn God staat aan mijn kant en die geeft wereldwijd overwinningen. Er is maar één God en dat is onze God en die geeft de overwinning en wij zijn wereldmacht. En dacht je dat die God van Israël iets te betekenen had? En zo bralt deze man voor de muren van Jeruzalem en hij laat het nog zwart op wit ook binnen de muren komen. En als Hizkia dan die verschrikkelijke brieven leest vol ontzettende beledigingen van God. En eigenlijk godslasterlijke woorden voor de God van Israël. Dan legt Hizkia die voor het aangezicht van God neer. Heren, moet u nu eens horen wat er gezegd wordt van uw stad. En van uw volk en van uzelf. En zo gaat Hizkia met de nood van Jeruzalem naar de Heren. En wat gebeurt, gemeente? In één nacht worden 185.000 mensen om Jeruzalem heen geveld door God. En zo komt er een keerpunt in de geschiedenis dat het leger van Sanherib niet doortrekt naar Egypte, maar dat er iets anders ontstaat. En in die situatie klinkt dan de Heere, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht, een toeverlaat. Want in die nood, in die benauwdheid, zo wordt het woord hier gebruikt in Psalm 46, in die benauwdheid roept de dichter tot God. En dan gaat hij bevinden wie God is. Er wordt soms over bevinding gesproken en geschreven. Sommige preken zijn ook beschouwingen over bevinding. En er zijn mensen geweest die de bevindelijke christenen zo aan kunnen wijzen aan hun. Noemt u maar. Dat zijn bevindelijke mensen, dat zijn bevindelijke dominees, dat zijn bevindelijke kerken. Als je voldoet aan deze kenmerken. Maar wat is nou bevinding? Gij zijt krachtig bevonden. Zo staat het er toch in Psalm 46. Hier gaat het om de waarachtige bevinding, gemeente. Waar moet je die bevinding vandaan halen? Die moet je toch ontvangen? Een mens moet toch bevinding van God ontvangen? Dat moet je toch uit de hemel ontvangen? Dat heb je toch zelf niet? Dat kun je toch ook niet maken? Je kunt geen knop omdraaien. Nu heb ik bevinding en de knop weer uitdraaien. Nu heb ik geen bevinding. Kom, luister toe, gij Godgezinden. Hoort wat mij God deed ondervinden. Inderdaad. Bevinding moet je van God ontvangen. En daarom is er niet altijd en overal bevinding te vinden. Maar iemand die bevinding zoekt en over bevinding zo spreekt, zal ook die bevinding daar zoeken waar de Heere die geeft. En die zal de weg bewandelen om die bevinding ook te beleven. Want hetzelfde woord dat hier in Psalm 46 gebruikt wordt voor bevinding, vindt u in verscheidene plaatsen in het Oude Testament terug. In Jesaja 65, in 1 Kronieken 28, in 2 Kronieken 15. Ik kwam het ook tegen in Jeremia 29. En dat is misschien het meest duidelijk om dat voorbeeld te nemen om het aan te tonen. Daar schrijft de profeet, gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij zult vragen met uw ganse hart en ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Met andere woorden, aan het bevinden gaat het zoeken vooraf. En het zou wel eens kunnen zijn dat er daarom niet zoveel bevinding is, omdat er niet zoveel zoekende zielen zijn. Want als je niet zoekt, dan vind je niet. Mijn vrouw stuurt er mij wel eens op uit om wat te halen. En dan zeg ik, ik kan het niet vinden. Dan zegt ze, je hebt ook niet gezocht. Je hebt alleen maar gekeken. Je moet het zoeken. En als een mens de Heere niet zoekt, gemeente, er echt dat zoeken van de Heere niet is, kun je wel zeggen, ja, ik heb niet gevonden, maar je hebt niet gezocht. Maar waar dat zoeken is, daar is bevinding. In de benauwdheid, zegt de dichter van Psalm 46, zocht ik de Heer. Als alles op je afkomt, als heel de wereld op je afkomt, en je zoekt het bij God. Hiskia zegt op dat moment in Jeruzalem, Heer, het is niet onze zaak. Het is niet onze stad, het is niet mijn volk, het is uw naam, o God. En daarom zoekt hij het bij God, hij zoekt het hoger op. Heere, uw naam is in het geding. En hebben wij dat? Als er gevloekt wordt op de televisie en op de radio's, dan liggen we ervan wakker. Wie komt er in het verweer, wie schrijft, wie belt? En als die reclameblaadjes bij ons in het huis komen en er staan vloeken in, wie richt zich tot de zaken waar het gebeurt? Kunnen we boeken zomaar lezen met vloeken erin? Ach ja, dat is nu eenmaal zo, dat is cultureel bepaald en we liggen er niet van wakker. Maar hier in Psalm 46 is iemand die het er benauwd onder heeft als de naam des Heren gelasterd wordt. Je krijgt er zo'n last van dat je het zoekt bij de Heere. Heere, wat een nood. En met die nood kom ik tot u. De Heere is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden, staat er in Psalm 46. Benauwdheden in het meervoud. Denkt u daar eens over na? Welzalig die dan de God van Jacob tot zijn hulp heeft, zo hebben gezongen, wiens verwachting is van de Heere zijn God. En dat mocht Hiskia beleven, ervaren, bevinden. Wat bevinden? Nou, ze staat er in vers 9, komt en ziet de daden des Heeren. Want dat is de bevinding als je ziet wie God is en wat God doet. Vaste burcht is onze God een toevlucht voor de zijn. En dan kan de dichter van Psalm 46 zien wat er allemaal gebeurd is om Jeruzalem heen. En wij die als nieuwtestamentische gemeente deze psalm mogen lezen, mogen er veel meer in zien. Maar broeders en zusters, je kunt aan alle kanten omringd worden, aan alle kanten in het nauw. Wat zal er overblijven van de West-Europese samenleving? Wat zal er overblijven van de kerken als je met al die nood tot de Heere gaat? Maar moeten wij nog niet veel meer gered worden van de zon? Moeten we niet veel meer gered worden van de duiven? En van alles wat ons van God aftrekt, en daarvoor is de Heere Jezus gekomen. Komt, zie de daden des Heeren. Dat de Heere Jezus in de kribbe van Bethlehem werd neergelegd om onze zonden te dragen. En dat de Heere Jezus Christus aan het kruis is genageld om daar het handschrift van onze zonden aan te hechten. Daar moest Hij voor lijden om onze zonden. Kun je dan ooit nog één zonde doen? En dat Hij opgestaan is tot onze rechtvaardiging. En dat Hij naar de hemel gegaan is om te bidden voor zijn volk. Komt, zie de daden des Heeren. Als de zonde je benauwt, als de duivel je kwelt, als je 's nachts niet kan slapen vanwege alles wat op je afkomt. In de benauwdheid heb ik de Heeren aangeroepen. Komt en ziet de daden des Heeren. Dat Hij zo'n machtige verlosser gegeven heeft in de Heere Jezus om ons van alles, van de dood van de duivel en van de zonde te verlossen. Kijk, wie zo in de benauwdheid heeft ervaren wie de Heere is, die kan het ook vandaag met de Heere doen en kan vertrouwen oefenen op de Heere. De dichter van Psalm 46 roept God. Niet was ons een toevlucht, ja, dat was het ook waar. Wat staat er in Psalm 46? God is ons een toevlucht en sterkte. Dichter spreekt niet alleen over het verleden, hij heeft het volstrekt over het heden. En dat is toch de beleving van Gods volk. Als je God in het verleden hebt leren kennen, dan kun je God in het heden zo kennen. De Heere, de God der legerscharen, is niet alleen met mij, is met ons, met heel Gods volk. En zo begint Psalm 46 met de aanduiding een lied. En als je je Bijbeltje opent, dan zie je wel dat er meer psalmen zo beginnen. 30, 48, 65 tot en met 68. Een psalm, een lied. En een lied moet gezongen worden. En hier moet het gezongen worden op alamoot. Dat wil zeggen, een jonge sopraan moet het zingen. Ik weet niet of er hier jonge sopranen in de kerk zijn. Anders zou ik bijna zeggen, laat die psalm 46 eens een keer zo zingen. Maar dan ook zonder boekje erbij, hè, zomaar echt. En zo zingen psalm 46. Wie van de jongens heeft zo'n mooie stem om vandaag psalm 46 thuis te zingen? Moet je doen. En zo die scharen eigenlijk onder de kinderen van Korach. De Korachieten waren soms makers van liederen, maar in ieder geval uitvoerders van liederen, zangers. Een familie van de Levieten had de opdracht gekregen om zo te zingen. En zo komen in de Bijbel nogal wat liederen voor de kinderen van Korach tegen. Psalm 42 tot 49 en 84 tot 88. Wat valt dan op als de kinderen van Korach zingen? Als zo'n jonge sopraan begint te zingen. God, Jeruzalem, zijn volk, het is één Heer, één stad, één volk. Moet je zien hoe vaak Jeruzalem in het Oude Testament voorkomt. En in het Nieuwe Testament niet minder. En in de Koran geen één keer. Dit is de stad des Heeren. Dit is het volk des Heeren. En gij zijt een toevlucht en sterkte. Die woordcombinatie, gemeente, komen ook vaker voor tegen in de psalm. Toevlucht en sterkte, denk alleen maar aan psalm 71. Bijna zou ik het vanmorgen vertalen door, u bent een sterke toevlucht. Om die twee woorden in één te nemen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste terechtkomt, die heeft een sterke toevlucht bij God. Is dat toch heerlijk, hè? Om zo je toevlucht te nemen tot God. Om zo vandaag, te midden van alles wat bedreigt, je toevlucht te zoeken tot een sterke toevlucht. God is ons een toevlucht. Zou dat vandaag niet naspreken? Dat je veiligheid, want waar is veiligheid nog in de wereld te zoeken? Straks hebben wij te maken met zelfmoordterroristen. Straks zitten wij niet rustig in de trein. Straks kunnen wij niet in het vliegtuig komen. Straks. Wat kan ons allemaal overkomen? Wie heb je dan als toevlucht? Hoe zit het met uw persoonlijke geloofsbelijdenis, uw persoonlijke geloofsbeleving? Kunt u zeggen, God is ons een sterke toevlucht? Toevlucht. Kijk, je kunt op de vlucht zijn voor veel dingen, broeders en zusters, en er zijn veel vluchtelingen in de wereld, maar die vluchten weg. En als je op zo'n wankel bootje natuurlijk van Afrika naar Spanje wilt komen, dan waag je wel veel, en hoeveel mensen sterven niet op het water. Ze worden gewoon overboord gegooid. Ze zochten de toevlucht in Europa. Maar ze bereiken niet eens Spanje. Als je de toevlucht zoekt bij God, dan kom je er. Want echt geloof is toevluchtnemend geloof. Vroeger zei men wel eens, het begint met toevluchtnemend geloof en dan krijg je sterker en tenslotte verzekerd geloof. Het is de vraag of die onderscheiding helemaal klopt. Want elk kind van God zal tot in het laatst van zijn leven de toevlucht nemen tot God. Je zou zeggen, het geloof begint met toevlucht te nemen en het eindigt met toevlucht te nemen. Want er is nooit iets anders dan dat je toevlucht neemt tot God. Heere, tot u vlucht ik. Gij zijt mijn toevlucht, mijn sterke toevlucht. Dat is nou geloofsbeleving. Als je zo de toevlucht neemt tot God. Zelf ben je zwak. Zelf kun je de strijd tegen de zonde niet aan. Zelf kun je de strijd tegen de duivel niet aan. En tegen alle machten en krachten. Maar Heere, u bent mijn sterke toevlucht. U alleen. Helpt God dan? Misschien zijn er vanmorgen mensen in de kerk die zeggen, ja, dat is wel mooi in die tijd van 701 voor Christus toen Jeruzalem belegerd werd. En toen Jeruzalem zo ontzet werd dat er 185.000 doden vielen. Maar kom daar vandaag nog eens om. Wat gebeurde er in het jaar 586 voor Christus? Toen werd Jeruzalem toch ook belegerd door Nebukadnezar. En toen is Jeruzalem toch gevallen? Al de tempelschatten zijn meegenomen. Wat is er van de tempel overgebleven? Die later Ezra en Nehemia bij de terugkeer mochten opbouwen. En die Herodes de Grote zo verfraaid heeft. Maar wat is er van die tempel overgebleven waar de Heer Jezus in was? In het jaar 70 na Christus is toch heel die tempel verwoest. De Joden dachten, de Romeinen komen nooit in die tempel. Dat zullen ze niet doen. En tenslotte is één groot bloedbad geworden. Want de Heer Jezus had gezegd, geen steen zal op de andere blijven staan. Helpt God dan wel in 701 voor Christus en niet in 586 voor Christus en niet in 70 na Christus? Is het dan bij God de ene keer wel en de andere keer niet? Dat zijn vragen die op je afkomen als je dit gedeelte van de Bijbel bekijkt. Nou broeders en zusters, we komen er wel uit. Want in 701 voor Christus had je een vrome koning die met de nood naar de Heere ging en het volk ook deed roepen in de benauwdheid tot God. En wat was er in 586 voor Christus? Des Heeren tempel, des Heeren tempel staat hier en daar komt niemand aan. Er was arrogantie, hoogmoed onder het volk van God. En ze hadden God in de benauwdheid niet nodig. Ze konden het zelf wel aan. En in het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen op Jeruzalem aankwamen, was daar niet een volk dat zo riep tot God in de benauwdheid. Ze dachten, dat doen de Romeinen nooit. Ze gaan het heiligdom niet in. Ze ontheiligen het allerheiligste niet. En als je zo denkt. En als je zo leeft. Als je denkt, wij redden het wel. Wij kunnen het zelf wel. Wij zijn oud en wijs genoeg. Wij hebben zo onze veiligheden. Kon het wel eens zijn dat God je ook vandaag niet uithelpt en dat je vandaag geen bevinding krijgt omdat je in de benauwdheid de Heere niet zoekt. Luther heeft het opnieuw beleefd. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. En de Turken moesten het beleg bij Wenen afbreken. En Europa werd gevrijwaard van een geweldige macht die alles zou knechten. Toen heeft Luther het bevolen. En als Israël vandaag in de nood tot God leert roepen. En als wij vandaag ook als kerken in de nood tot God leren roepen, dan zal God ons helpen. Maar als we alles diplomatiek willen doen en alles gaan regelen en alles gaan ordenen en wij ons aan onze eigen trekjes willen komen, dan zullen we niet bevinden wie de Heere is. En daarentegen, als we vandaag in de benauwdheid, ook als gemeente, tot de Heere roepen, dan zullen we bevinden wie de Heere is. Een sterke toevlucht in tijden van benauwdheid. En die tijden van benauwdheid beleven we toch, gemeente. Vaste burcht is onze God. Dat geldt voor het verleden. Dat geldt voor het heden. Dat geldt ook voor de toekomst, staat er eigenlijk in Psalm 46. Want gesterkt door het verleden en belevend in het heden richt de blik van de dichter zich naar de toekomst. Philippus Melanchthon, een vriend van Luther, was wel eens gauw mismoedig. En jongens en meisjes, als Philippus dan weer eens bij Luther kwam en weer zo moedeloos kon zijn, dan zei Luther: Philippus, we moesten Psalm 46 nog maar eens een keertje gaan zingen. En dan zong hij met zijn vriend die psalm. Zullen wij het vandaag ook eens thuis zingen? Psalm 46. Het in de kerk gezongen. En zullen we het ook tegen elkaar zeggen als we moedeloos of mismoedig zijn. Laten we Psalm 46 nog eens een keertje zingen. Want we moesten dus wat meer zingen in de nood. Want we hoeven niet bij de pakken neer te zitten, gemeente. We hoeven niet te denken, nou ja, die machten die komen in deze wereld openbaar en er is niks aan te doen. Er dreigt zoveel dat alle veestapels eraan kunnen gaan door besmettelijke ziekten. Er dreigt zoveel dat miljoenen mensen sterven aan aids. Er dreigt zoveel dat het water verontreinigd wordt en de lucht zo vervuild dat je niet meer kunt leven. Er dreigen aardbevingen in Groningen, dichtbij. Er dreigt zoveel dat het leven bijna onleefbaar wordt. Heer, waar dan heen? En zullen we het als kerk verliezen? Zal er straks in Europa nog een christelijke kerk zijn? Zal er überhaupt nog wel een christelijke gereformeerde kerk zijn? Zullen we zo niet in het nauw gebracht worden door machten die ons omringen, dat je geen vrijheid van godsdienst meer overhoudt, tenzij je helemaal voegt in de onderworpenheid? Psalm 46 gebruikt een beeldspraak als aarde en bergen van hun plaats komen. Nou, ik heb het van een gids in Israël geleerd dat bergen aan het wandelen zijn. En daarom krijg je die aardschokken ook. Elke berg wandelt zo een paar centimeter per jaar ongeveer. Maar bergen zijn eigenlijk in de Bijbel het symbool van vastheid. En de aarde staat vast. Zo spreekt de Bijbel erover. Met andere woorden, als je ergens vastheid zoekt, dan is het in de bergen. Dan is het op de aarde. Maar, zegt de dichter van Psalm 46, als de aarde nu gaat wankelen, als er zoveel aardbevingen komen dat die aarde verschuift en lavastromen en modderstromen over mensen heen komen, als de bergen gaan wankelen en die zich verplaatsen in het hart van de zeeën, dat alles omgekeerd wordt, dan nog, zegt de dichter van Psalm 46, is God een sterke toevlucht. Je kunt wel eens vluchten naar mensen als je in de nood zit, maar je houdt ook alleen maar mensen over. En vandaag kun je ze vertrouwen en morgen brengen ze de dingen die je vertrouwelijk ter oren bracht op de straat. Wat moet je van mensen verwachten? Als je bij mensen je toevlucht zoekt, dan hou je ook alleen maar mensen over die morgen sterven en vandaag je willen troosten. Je kunt natuurlijk ook wel zeggen, nou, doen alsof en dat je helemaal niet bang bent. Maar bij ons in de gemeente zijn er jongens en meisjes die doodsbang zijn. En ik denk dat ze ook in Veenendaal zijn. Die bij mij komen, wilt u alstublieft met mij bidden, ik ben zo bang. En dan kun je dat nu ook allemaal wel wegspelen en wegzingen en wegdansen en wegdrinken en wegwerken. Maar Het helpt allemaal niks als je niet tot de Heere je toevlucht neemt. En dan mag je ervaren wat er ook gebeurt en wat allemaal ook wankelt en hoe mensen ook teleurstellen. En machten en krachten niet te vertrouwen zijn. Heere is een sterke toevlucht. In de dagen van Habakuk was er heel wat aan de gang. En dan zegt Habakuk, al zou er geen rund in de stalling zijn, al zou het hele economische leven eraan gaan, nochtans is God mijn toevlucht en mijn sterkte. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand, mag het geoefend volk van God zingen. Ik zal niet sterven, ik zal niet vrezen, ik zal niet bang zijn. Al veranderde de aarde haar plaats, al werden de bergen verzet, nochtans de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaar. Kijk, broeders en zusters, als Gods kinderen naar de wereld kijken, dan worden ze bang. Het zijn geen andere mensen dan de andere mensen. En als Gods kinderen kijken naar zichzelf, worden ze bang. En als Gods kinderen kijken naar de kerk, dan hebben ze 1000 zorgen. Als Gods kinderen zien op de Heere, die een sterke toevlucht is in dagen van benauwdheid, dan gaan ze zingen een lied, Psalm 46. Zo ik niet had geloofd, zo begonnen we vanmorgen toch aan Psalm 27. Want het geloof richt zich alleen op God. En het geloof is soms een hele eenzame beleving. Dat je te midden van alles, soms ook door mensen niet begrepen, alleen maar je blik richt op God. En je voortdurende toevlucht neemt tot God. De zekerheid heb je alleen maar door het geloof. Daarom, zegt de dichter van Psalm 56, zullen we niet vrezen. Niet omdat je zelf zo sterk bent, omdat je zelf zo dapper bent, omdat je zelf een sterke wil hebt. Daarom behoren wij niet te vrezen, staat er eigenlijk. 2 dingen. Je hoeft niet te vrezen. Als je een hele sterke vader hebt en je loopt voortdurend bij hem. Ik ben zo bang, papa, ik ben zo bang voor die auto's. Kind maar, ik heb je toch vast. Is het eigenlijk niet goed als je dan zo bang bent aan vaders hand. Maar ja, die vader kan sterven. Heere leeft. Kijk, toen Luther in die nood zat, heeft hij dat lied gemaakt, Delf vrouw en kinderen het graf. En nu zijn er mensen die dat lied helemaal niet willen zingen, die zeggen, ja, wat kan je toch niet zingen, dat je vrouw mag sterven en je kinderen. Ja, maar dat bedoelde Luther ook niet. Luther bedoelde, zelfs als mijn vrouw sterft, en zelfs als mijn kinderen sterven, is de Heere nog dezelfde sterke toevlucht. Dat is mijn kracht. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. Maar broeders en zusters hoeven ook niet zo bang te zijn. Ik weet dat mijn schoonvader doodsbang was voor het communisme. Hij had er zoveel over gelezen. We hebben van de week in de krant gelezen welke machten vanuit Polen naar ons toe zouden komen in de jaren 70 of 80. Het was werkelijk een grote macht, het communisme. Maar wat is er van over? En de islam lijkt nu al geweldige macht, onoverwinnelijk. Wat heeft men allemaal voor mogelijkheden? Daniel zag het toch, dat grote beeld, goud, zilver en al die edele metalen. En het koninkrijk van God komt en heel dat beeld valt in gruzelement. Andere woorden, waar zullen we bang voor zijn, gemeente? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Paulus zegt, als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij ons met hem niet alle dingen schenken. Waar zul je nog bang voor zijn? Zul je niet de toevlucht nemen tot God, als God, mijn God, maar voor mij is? Wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis mijn zielen nog ten zegen, dan zing ik psalmen in de nacht. God is onze sterke toevlucht, krachtige hulp bevonden in dagen van benauwdheid. Met dat woord kun je doen, want met die God kun je doen. Amen. Heer, als we zo zingen, dan is er tegelijk schaamte in ons hart. En dan belijden we u ons ongeloof. Ons te veel om ons heen zien. Ons te veel bang zijn. We belijden dat als schuld voor u, Heer, als zonde voor u. Dat is er toch veel zonde in uw kerk. In ons eigen leven. Laat ons daarom des te meer de toevlucht nemen tot u. En in dat geloof gesterkt worden. Om steeds meer daarbovenuit te zingen wie u bent en wat u doet. Wij danken u ervoor dat u daarom ons vanmorgen omhoog tilde. En onze ogen wilde richten op u en uw machtige daden. Om zo te bevinden wie u bent. En waar dit leven nog niet is, Heere, wilt u dat werken, een zoeken van u. Een toevlucht nemen tot u. Opdat we ook zo getroost kunnen leven. Opdat we ook zo kunnen zingen. En er alweer zin in hebben vanmiddag om nog meer gesterkt te worden. En nog meer u te zoeken. Om onbekommerd in het leven te staan. Heere is onze sterke toevlucht. Daarom zullen wij niet vrezen. Amen. Wij willen tenslotte nog een tweetal versen zingen naar Psalm 62, vers 1 en vers 4. Mijn ziel is immers stil tot God, van Hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Psalm 62 vers 1 en 4. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.